Welkom bij de podcast over overgewicht en obesitas. In deze reeks praat ik tijdens het Nationaal Obesitas Congres, dat je ongetwijfeld op de achtergrond zult horen, met onderzoekers, artsen, beweegcoaches en andere deskundigen over uiteenlopende onderwerpen over obesitas, van je hersenen tot spieropbouw en van kinderen tot medicatie. En in deze aflevering praat ik met Rosalie Kiewiet Kemper en Desiree de Groot. Fijn dat jullie er zijn.
Hartstikke leuk. Leuk dat we er mochten zijn.
Ja, ik zal je even voorstellen. Rosalie, jij bent internist, endocrinoloog en leefstijlarts bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.
Ja.
En Desiree de Groot, jij bent coördinerend praktijkondersteuner chronische zorg bij Drecht Dokters, ook in Dordrecht. Klopt, hè?
In de regio Dordrecht, ja.
In de regio zelfs, dus dat is nog wat groter dan wij, Dordrecht. Ja. Ik ben Merel van Dorp en wij gaan samen inzoomen op de samenwerking van de eerste en de tweede lijnzorg rond obesitas. Want hoe staat het eigenlijk met de zorg rond mensen met obesitas?
Ja, weet je wat het is? Wat prachtig is aan de zorg rondom mensen met obesitas, is dat er enorm snelle ontwikkelingen zijn. Mm-hmm. Wat best heel moeilijk bij te houden is als je het erbij doet. Dus bij mij een van mijn hoofdmoten, dus ik kan het allemaal best bijhouden. Maar als je het erbij moet doen, zoals een huisarts, dan is het best heel veel.
Ja.
En bovendien is de patiëntencategorie, als je obesitas ziet als ziekte, is de patiëntencategorie natuurlijk gigantisch.
Ja.
En dat vraagt heel veel van de eerste lijn. En eigenlijk moeten we, net zoals bij elke chronische ziekte, ervoor zorgen dat de zorg voor obesitaspatiënten in principe in de eerste lijn is. En dat ze doorverwezen worden naar de tweede lijn, daar waar nodig.
Ja, ja, en Desiree, jij werkt in die eerste lijn als praktijkondersteuner. Dus jij ziet die huisarts daar wellicht mee worstelen. Of wat zie jij precies?
Ja, dat klopt. Ik werk als coördinator dus voor de chronische zorg binnen Drecht Dokters. Onze regioorganisatie voor de huisartsen, voor de coöperatie. En je merkt gewoon dat huisartsen inderdaad zoekende zijn door die wirwar van regeltjes en mogelijkheden met name. Wat moet ik nou eigenlijk doen? Mm-hmm. En hoe kan ik dat nou aanvliegen? En hoe kan mijn POH dat nou oppakken?
Ja, ja, ja. En waarom zeg jij, Rosalie, dat je die zorg natuurlijk zoveel mogelijk in die eerste lijn moet houden?
Nou, dat is eigenlijk ons heel Nederlands principe, hè? Dat mensen zijn bij de huisarts voor zorg, mm-hmm. tenzij de huisarts het niet kan. Mm-hmm. En dan komen ze door naar het ziekenhuis.
Ja, ja.
En als je zegt, die obesitaszorg is zo snel veranderend, zoveel regels, zo complex, daar heb ik eigenlijk geen kaas van gegeten. En je verwijst al die patiënten naar het ziekenhuis.
Ja,
ja, dat past niet.
Nee, nee, precies. Ja, ja, ja. En als praktijkondersteuner, hè? Wat doen de praktijkondersteuners die jij coördineert, hè? Want zo is het eigenlijk. Ja. Wat kunnen die betekenen dan voor mensen met obesitas, voordat ze bij Rosalie terechtkomen?
Nou, ik denk dat we al bewust moeten zijn als we naar onze regio kijken, dat de chronische zorg die door de praktijkondersteuners grotendeels al wordt gedragen, hè, de diabetes, de hart- en vaatziekten, daar zit bij ons in onze regio 72% een overgewicht en obesitas in.
Oh.
Dus onze regio ziet al deze patiënten in de reguliere zorg.
Jeetje.
En dan komt eigenlijk nog de zorgvraag erbij van patiënten die zeggen, hé, mijn buurvrouw heeft, of ik heb op het nieuws gezien dat.
Mm-hmm. Maar dat is dus eigenlijk comorbiditeit, hè? Dus die hebben dan en diabetes en obesitas. Bedoel je dat?
Ja.
Ja, ja. Ja.
Mm. En dat ook overgewicht, daar moeten we rekening houden. Dus die 72% bestaat uit en overgewicht, ja, en obesitas. Mm-hmm. En dat maakt ook wel dat je als belang ook hebt om dat allebei te behandelen.
Ja.
En niet alleen het pilletje te geven voor die suiker die te hoog is op dat moment.
Nee.
En ook weet hoe je het gesprek moet voeren.
Ja, ja, en ook zo, ja, Rosalie, jij zegt, je moet die zorg een beetje behapbaar houden. Dus ik kan niet iedereen naar de tweede lijn sturen.
Ja.
En bovendien, als ik dan zo naar deze luister, dan zou je dus specialist 1 voor de diabetes en specialist 2... voor andere bijkomende chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld obesitas, iemand moet raadplegen.
Ja, nou ja, weet je, nou ben ik internist endocrinoloog, dus je kan zowel voor diabetes als voor obesitas bij mij terecht.
Gelukkig.
Ja. Maar het gaat er natuurlijk met name om dat symbool wat Lisbeth vanmorgen ook gebruikte, van het hele huis staat in brand en wij blussen allemaal kleine brandjes, maar ja, we pakken de kern niet aan.
Ja.
Kijk, als jij de diabetes behandelt zonder ooit het gesprek aan te gaan over obesitas, of zonder een plan van aanpak te maken over die obesitas, ja, dan blus je dus het brandje, terwijl je natuurlijk veel beter bezig bent wanneer je het bij de kern aanpakt, namelijk bij die obesitas.
Ja, en tegen welke brandjes lopen patiënten en zorgverleners dan eigenlijk aan?
Ja, ik denk dat het wat ik nu in de praktijk zie, is dat de ontwikkelingen op het gebied van obesitas en obesitasbehandeling, dat gaat zo snel dat het gewoon heel lastig bij te houden is.
Ja.
Voor huisartsen, voor praktijkondersteuners. Terwijl juist met de nieuwe richtlijn en alle stappenplannen die er zijn, is het heel duidelijk en overzichtelijk. Maar dan moet je toch een keertje de tijd en gelegenheid hebben om daar dieper op in te gaan.
Ja.
Ja, en als dat in de waan van de dag en alle drukte,
dan
valt het niet altijd mee om daar tijd voor te vinden natuurlijk.
Ik kan me voorstellen dat de praktijkondersteuner en de huisarts krijgen ook opvoedvragen. Die moeten ook wat weten over huiselijk geweld. En nu moeten ze weer zich bijscholen rond medicatie.
Iets erbij voor een gevoel. Ja.
Ja.
Maar ja, als we dan toch bekijken dat onze populatie daadwerkelijk zo is, moet je er ook iets mee doen.
Ja.
En dan is spannend een uitdaging. Of een weg.
Ja.
En ik zie het dan als een weg om te gaan bewandelen, om ergens naartoe te gaan.
Ja.
En dat moeten we met elkaar gaan dragen.
En jullie, een endocrinoloog en een praktijkondersteuner, jullie proberen samenwerking tot stand te krijgen. Maar heb je nou ook bijvoorbeeld samenwerking dan met glycoaches? Of hoe ziet die samenwerking eigenlijk eruit?
Nou, ik mag zeggen, ik ben er best wel trots op dat bij ons in de regio is het echt goed geregeld. We hebben de Leefstijlcoalitie Zuid-Holland-Zuid, wat onze regio is. En daarin is de eerste lijn, de tweede lijn, alle glycoaches, maar ook de gemeente en de GGD, eigenlijk allemaal samen.
Ja.
Dus het samenwerkingsverband is er. Een leefstijlzorgloket in de eerste lijn, dus niet in het ziekenhuis, maar in de eerste lijn is er ook.
Dus gewoon bij de huisarts bijvoorbeeld?
Zelfs digitaal. Dus in principe kunnen alle artsen, of dat dan een huisarts is of een medisch specialist, kunnen allemaal hun patiënt verwijzen naar het leefstijlzorgloket. Waar een digitale screening gedaan wordt aan de hand van de vragenlijst. Hè? Check oorzaken overgewicht. Ja. Dat is zeg maar de basis van welke knelpunten zijn er nou bij die patiënt?
Ja.
En dan wordt er een behandelplan opgesteld. En dat kan of een glie zijn, maar dat kan ook prima een beweegprogramma van de gemeente zijn. Maar dat kan ook ondersteuning bij schulden zijn. Dus dat wordt echt, is het centrale deur eigenlijk naar alle behandelopties die er bij ons in de regio zijn.
En ook naar samenwerkende zorg. Want je zegt, we werken dan samen met die gliecoaches en met de gemeente enzovoort enzovoort. Maar zitten jullie dan de hele dag samen te vergaderen? Of hoe?
Nou, nee, maar we treffen elkaar wel op verschillende items elke keer.
Hier weer wel.
Dat is toch wel grappig. Oh ja, jij zat hier ook bij. Maar die coalitie is wel iets waar je echt elkaar treft. En dan dat je met elkaar doorspreekt. Hey, wie is waar nou mee bezig?
Mm-hmm.
En dat zag ik nu toevallig bij een mooie deelsessie voorbij komen. Afbouw van medicatie.
Mm-hmm.
Nou, dat is onze regio ook met een test van een aantal huizenpraktijken om de protopomremmers af te bouwen. Nou, dat hoor je dan van elkaar en dat kan je dan ook weer verspreiden. En ja, omdat ik dan voor het Rechtox als regionale huisartsenorganisatie werk, kan je dat ook hier onder het personeel, van dit leeft, dit speelt er in de regio, kunnen wij dat gaan opschalen. En dan probeer je dat mee te nemen.
Nee, wat grappig.
En dat is het samenwerken.
Dus ik hoor eigenlijk dat je samenwerkt voor die patiënten met obesitas, maar ik hoor dat er eigenlijk ook een soort bijvangst is.
Soms wel, denk ik.
Ja, 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 zeker. Nou ja, weet je, als je gaat kijken naar obesitas, schuine streep leefstijl, dat onderscheid is natuurlijk vaak helemaal niet te maken. En dan als je leefstijl erbij pakt, dan wordt het nog een veel grotere klus.
Ja, dan heb je een hele piano die je aantikt, denk ik.
Ja, precies. Ja, ja, zeker. En hoe zorg je nou voor zo'n goede samenwerking? Je zegt, als ik jou in ieder geval goed heb gehoord, Rosalie, dan zeg jij, het is heel mooi dat we met verschillende partijen ons hebben verenigd.
Zeker.
Maar dat is leuk dat je je verenigt in een coalitie, maar wil nog niet zeggen dat het goed gaat.
Nee, die uitrol zijn we denk ik met name nu bezig. Hè? Dat we met name naar die huisartsenpraktijk toe willen doorzwepen. Van ja, maar wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden? En waar kan je naartoe verwijzen? En weet je het gesprek ook te voeren, echt aan de tafel. Mm. Zonder dat je gelijk zegt, doe me naar de tweede lijn. Ik weet het even niet, ik vind het spannend.
Ja. Ja, en jullie hebben al mooi aangegeven dat je een leefstijlzorgloket hebt voor de patiënt die kan invullen. Eventueel misschien met een zorgverlener daarnaast?
Nee, in principe is het digitaal. Dus de zorgverlener verwijst, de patiënt krijgt een digitale vragenlijst en die vult hij in en daarna krijgt hij een intake.
Ja.
Bij wat wij dan noemen screener.
Mm-hmm.
Als het om wat voor reden dan ook taalbarrière, laaggeletterd, niet lukt om dat schriftelijk te doen, dan kan dat ook zeg maar met een zorgverlener erbij.
Mm-hmm.
En die is eigenlijk speel in het web.
Ja, maar en die pakt dat dan op? Is dat dan ook de eerste lijn zorg of degene die die patiënt heeft verwezen naar dat leefstijlzorgloket?
Het leefstijlzorgloket.
Ja, het leefstijlzorgloket.
Oh, die pakken dat speciaal zelf op en die nemen contact op met de patiënt die dat heeft ingevuld.
Precies.
Ja.
En het grote voordeel daarvan is dat er zijn vaak zoveel initiatieven qua beweging, qua voeding, maar ook sociaal domein.
Ja.
Daar heeft die zorgverlener in zijn spreekkamer met die patiënt tegenover zich er helemaal geen zicht op.
Nee.
En daarom is dat leefstijlloket zo fijn,
omdat
zij hebben daar wel zicht op.
Ja, want ik wilde net vragen, hoe weet de zorgverlener waar die terecht moet? Maar die kan dus altijd kijken weer naar het leefstijlzorgloket. En is er ook een soort digitaal platform of iets waar de zorgverleners kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn?
Daar zijn we inderdaad steeds meer aan het uitbreiden, want wij werken met een boardsomgeving, dat is een soort app, met een bibliotheek waarin praktijken kunnen verwijzen naar of de GLI of het leefstijlzorgloket, maar tegenwoordig ook naar het OMT. Nou, anders OMT dan sommige mensen kennen.
Ja, ik wil zeggen, maar
het klinkt wel geen COVID-gereden.
Nee,
het OMT. Nee, dat heet het Obesitas Management Team.
Okay.
We zijn ooit begonnen met de gedachte uit het medicatieteam dit op te zetten, maar de vragen werden toch steeds breder, merkten we. Vandaar het management team dat we dat hebben genoemd.
Ja.
En dat is een app waar we als een anderhalve lijn zorg samenwerken. Als anderhalve lijnzorg.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, Rosalie en ik zitten daar onder andere in, maar ook een kaderarts, een huisarts hartvaat. En ik start er dan mee met dat ik als eerste de intake vraag krijg. Kom ik er niet uit, kan ik altijd nog de kaderarts nog raadplegen en uiteindelijk Rosalie.
Oh ja.
En er zit heel veel informatie in het boord, wat vanuit het huisartsinformatiesysteem automatisch wordt ingelezen. Dus er hoeft de praktijk zelf geen hele actieve moeite voor te doen. Eén voorwaarde, wel graag de patiënt check oorzaken overgewicht van tevoren laten invullen.
Mm-hmm.
En die bijlagen, die uitslagen of het resultaat kunnen ze als een bijlage invullen. En daar kunnen wij op die trainen met een hulpvraag.
En dan komt natuurlijk meteen de privacyvraag omhoog.
Dat is allemaal gecheckt.
Ja.
Of dit mag.
Ja. En vraag je dat aan de patiënt of...
Je moet als zorgverlener altijd akkoord vragen aan de patiënt of je het mag consulteren bij je team.
Mm-hmm.
Dat betekent dat er een x-aantal gegevens open komen te staan. Een heel beperkt aantal gegevens alleen rondom de obesitas. En met medicatie, labuitslagen onder andere. En als het akkoord is, kan de zorgverlener die onze hulp herroepen als team.
Ja, mooi. Ja. En kan de zorgverlener zelf ook, net zoals de patiënt dan naar zo'n soort leefstijlzorgloket gaan?
Zeker, ja, die optie is er ook gewoon ernaast. Hè? Want wij zijn echt alleen om te consulteren. Wij zullen het consult niet overnemen.
Nee.
En dat is belangrijk om te doen. Je wil dat de praktijk opgeleid wordt en er meer kennis krijgt van de mogelijkheden, waardoor ze zelf aan de slag kunnen.
Dus ze kunnen het niet afschuiven.
Nee, dat klinkt
niet. Nee, maar dat is precies. Weet je, en je ziet nu dat huisartsen soms ik weet niet wat ik nou met deze patiënt aan moet.
Ja.
Ik heb het overzicht niet van wat er kan en wat er mag. En de patiënt wil van alles, weet je. Dat is nu ook echt wel anders.
Ja.
De COPD-patiënt gaat bijvoorbeeld niet naar de huisarts. Daar heb ik toch op het journaal gehoord over een nieuwe puffer. Die wil ik graag.
Mm.
En dat is natuurlijk echt heel anders dan bij de obesitas. Dat die patiënten nog veel sneller naar de huisarts gaan. Van ik heb nou toch iets nieuws gehoord.
Ja.
Kan ik dat krijgen?
Ja.
Dus de huisarts, we hebben dus nu met name het obesitas management team opgericht om ervoor te zorgen dat huisartsen niet denken, ik weet dit niet zo goed, doe maar naar de tweede lijn.
Mm-hmm.
Terwijl het eigenlijk geen tweede lijn zorg is, omdat we in de eerste lijn al heel veel geregeld hebben en ook medicatie in principe gewoon door de huisarts voorgeschreven kan worden.
Yeah.
Maar we willen natuurlijk niet dan een soort gaan pingpongen met de patiënt. Dat de huisarts verwijst de patiënt. Van ik weet het niet. Doen jullie het maar in het ziekenhuis?
Ja,
wij hebben de capaciteit.
Ja,
en dan zeggen we nee, dat dit hoort niet bij ons, doe het zelf maar. Mm. En eigenlijk juist om dat op te lossen, hebben we het obesitas management team.
Opgericht, ja, precies. Hoort uiteraard ook een stukje onderwijs bij. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
Ja, zelfs?
Nou ja, er zit een stuk werkwijze aan vast. Hoe doe je het nou als praktijk? Maar het moet ook onderwijzen. Dus ook daar is een school voor opgericht, waar Rosalie een heel groot stuk op zich neemt met de uitleg van hoe kan je nou aan de behandeltafel gewoon doornemen met de patiënten waar je staat. Mm-hmm. Je gliek komt voorbij. Een stukje leefselzorgloket. Wat kunnen ze nou voor je betekenen voor een praktijk? De diëtiste komt voorbij, de fysiotherapeut, wat kan die aanvulling geven op de zorg voor deze patiënt. En uiteindelijk rond ze dan nog af met een stuk medicatie. Hoe ga je nou in de huizenpraktijk om met medicatie?
Ja,
zodat je zelf aan de slag kan.
Ja, dus dat gaat, de eerste lijn moet dat ook allemaal leren.
Ja, ik denk dat die kennis gewoon moet vergroten om zelf mee aan de slag te kunnen.
Ja.
En het is altijd spannend als je ergens mee start, maar ja, gaandeweg leer je het dan ook vanzelf weer.
Maar even advocaat van de duivel, moet ze natuurlijk toch eigenlijk uiteindelijk meer gaan doen.
Maar de patiënt zie je al.
Ja.
Die ken je al.
Ja.
En dat maakt ook wel dat die band goed is.
Ja. Ja. Hoe zorg je nou dat in zo'n organisatie van zorgen kun je prachtige structuren oprichten? Maar hoe zorg je nou dat die korte lijntjes niet op de persoon blijven hangen? Want ik hoor al van jullie, Rosalie en Desiree, dat jullie elkaar regelmatig tegenkomen. Maar stel dat een van jullie toch een keer wat anders gaat doen.
Ja, dat kan dus niet, hè?
Dat is niet te bedoelen. Ja, dat is niet te bedoelen. Helder, ja. Geen garanties, geen
precies.
Ja, weet je, de structuur die we nu hebben opgezet is eigenlijk een hele universele structuur. En wij hebben het opgezet. Maar dat betekent niet dat voor altijd op ons moet blijven hangen. Weet je, stel dat ik wegga, ja, dan is er dus een backup van een andere collega die ook verstand heeft van de obesitas. En zo geldt dat voor Desiree ook. En zo geldt dat voor de kaderarts hartvaat, Sharif Katibi, geldt dat ook.
Ja.
Dus in principe maakt nu de structuur staat, hangt het feitelijk niet meer op de persoon.
Op de mensen. Nee, precies. Nee. Dat klinkt heel hoopgevend. En dat is dus ook kopieerbaar dan naar andere regio's? Of zeg je, nou, bij ons is het een beetje bijzonder?
Nou, ik deed dat redelijk kopieerbaar. Ja. Dus uiteindelijk hebben wij ooit dit opgezet met het diabetesadviesteam. Dat was ons eerste inzet, omdat heel veel tweede lijn, tenminste type 2 diabetes, naar de tweede lijn maar gingen. Nou ja, we zagen daar een daling in de tweede lijn. En uiteindelijk ook de kennis werd vergroot. De patiëntenzorg, de kwaliteit werd beter in de huisartsenpraktijken. En dat was eigenlijk een beetje dat dit de mogelijkheid bood om ook op deze wijze weer verder te gaan.
Ah ja, dus daar een kopie van wat winsten. Ja, van wat er al was. Ja.
Alleen een hele andere insteek.
Ja.
Nou, feitelijk vooral ander ziektebeeld.
Ander ziektebeeld, ja.
Maar de structuur is hetzelfde, de aanpak is hetzelfde. En daarvan wisten we al dat het effectief was.
Ja.
Dus of het nou ons idee echt is.
Nee, dat denk ik niet.
Het is voortborduren op dat wat er al stond.
Ja, en voortborduren op de vraagstukken die in de huisartspraktijk liggen. Hè? De vraagtekens die er boven de hoofden ziet hangen.
Ja.
Daar ga je nu uiteindelijk op af.
Ja. En voelen die huisartsen en praktijkondersteuners zich ook ontlast of juist niet?
Door dit? Mm-hmm. Ja, dat moeten we ook nog gaan ervaren, denk ik. Ja. Ik denk dat we nog niet het antwoord kunnen geven.
En de tweede lijn zorg, voel jij je, Rosalie, al ontlast?
Nou, wat voor mij natuurlijk scheelt, is dat als er nu patiënten naar mij verwezen worden. Weet je, ik heb een wachttijd, ik denk van een maand of 3-4.
Oh, ja.
En dat is echt lange wachttijd natuurlijk voor patiënten. En wat je met name wil voorkomen, is dat patiënten verwezen worden vanwege een reden wat eigenlijk een onterechte verwijsreden is.
Ja.
Dat ze 4 maanden op de wachtlijst staan.
En
dat ze dan bij mij komen en dan zeggen, ja, u moet naar het leefstijlzorgloket. Ja, dat had de huisarts ook kunnen doen.
Ja.
Dat wil je natuurlijk heel graag voorkomen.
Ja.
En op het moment, en ik kan dat natuurlijk keihard afwijzen, die verwijzingen van nee, dit hoort in de eerste lijn. Maar als ik dan vervolgens geen handvaten geef aan die eerste lijn, wat ze dan vervolgens met die patiënt moeten doen.
Ja.
Ja, dan daar is niemand bij gebaat. Nee, vooral die patiënt.
Het bos in. Ja, precies. Ja. En krijg je hier nou andere hulp en zorg door deze samenwerking, DVV?
Ik denk gerichtere zorg. Dat je nu naar een praktijk gaat en dat je niet alleen voor je diabetes wordt behandeld, maar dan ook het gedeelte obesitas.
Hmm.
En dat is zo beïnvloedbaar, het ene op het ander. En dat je met keuze van medicatie ook bewuster bent. Ja, moet ik dit eigenlijk wel doen?
Ja.
Is dit slim?
Ja.
Is dit voor de patiënt wel efficiënt wat ik eigenlijk doe?
Ja.
Of ga ik de patiënt tegenwerken door wat ik voorschrijf met zijn diabetes? En kan daardoor moeizaam afvallen.
Ja, door die bijvoorbeeld de medicatie die dan niet goed genoeg werkt. Of juist het tegenovergestelde voor elkaar.
Ja.
En komen er ook andere vragen naar boven? Omdat we zeggen altijd, obesitas is een complexe ziekte. Mm-hmm. We zitten hier natuurlijk met mensen die vanuit echt een medische hoek kijken aan tafel. Maar zie jij, Rosalie, dat je ook andere onderwerpen boven tafel krijgt doordat jullie het nu zo hebben georganiseerd?
Nou, weet je, wat je vooral hoopt is dat het is niet eens zozeer complex, het is wel breed. Hmm. En dat is denk ik niet hetzelfde, maar je moet vooral voor ogen houden dat obesitas is niet te veel eten en te weinig bewegen. Hmm. Dus de oorzaken zijn heel breed, de oorzaken zijn heel veel.
Ja.
Ja, die moet je natuurlijk feitelijk allemaal aanpakken.
Ja.
Dat is breed, maar niet complex.
Nee.
Als je maar uitfiltert waar de kern zit, ja, dan kan je dus ook patiënten veel beter behandelen. In plaats van dat je zegt van, u moet gewoon, u bent te zwaar, ja, u moet naar een diëtisten.
Ja, doe je succes mee. Ja,
is dat wat minder? Dat is niet het advies wat je moet geven.
Nee. Dus je krijgt eigenlijk een breder beeld van alle factoren die een rol kunnen spelen. En daar kun je dus echt beter mee aan de slag.
Precies.
Ja.
Dat je dus echt voor specifiek die patiënt die tegenover jou zit, voor die patiënt het beste plan formuleert.
Ja. Iedereen die nou in de eerste of tweede lijns zorg werkt en denkt, dit klinkt interessant. Wat zou je hen als advies willen meegeven? En welke partijen zou je een advies willen meegeven eigenlijk?
Eerst maar eens aan tafel komen met elkaar en
precies
elkaar leren kennen. Ik denk dat allerbelangrijkste is. Dat je weet van elkaar, wat doen we nou eigenlijk?
Ja.
En daarna pas de mogelijkheden.
Ja. En zijn er dan bepaalde partijen waarvan jij zegt, hè, in het begin begon jij met een aantal partijen die jullie aan tafel hebben,
mm-hmm,
waarvan je zegt, nou die moeten ook echt, daar moet je mee samenwerken.
Dat denk ik. Dat je eigenlijk moet je, als je kijkt naar die zeven pijlers van de oorzaken van obesitas, moet je eigenlijk uit elke pijler een vertegenwoordiger hebben.
Ja.
Dus je moet de GGD, liefst ook nog GGZ. Die hebben wij eigenlijk ook nog niet echt erbij. Maar GGZ zou ook een belangrijke dag zijn.
Dat is nog een wens.
Ja, dat is zeker nog een wens.
Ja.
En de gemeente, het sociaal domein, eerste lijn, tweede lijn, GLI.
Ja.
Weet je, dus wat dat betreft hebben we dat stuk denk ik al best heel goed in de stijgers.
Ja, maar mooi. Ik hoor ook dat jullie aan het doorontwikkelen zijn. Hè? Dus nieuwe vragen of problemen ook weer op willen pakken. Wat krijg je terug van zorgverleners over jullie aanpak van de organisatie van zorg?
Ik hoop dat ze het net zo positief zien als wij.
Ja,
dat ze ons enthousiasme denk ik overnemen.
Dat
hopen we.
Er zitten hier de dag een heel bevlogen vrouwen aan tafel. Ja.
De grap was, net tijdens onze sessie was ook dus de conclusie dat wij enorm hopen dat we over een aantal jaren dat de obesitas management team niet meer nodig is.
Ja.
Omdat mensen gewoon zelf de weg kunnen vinden, zelf in de eerste lijn de adequate behandeling, zelf kunnen bepalen, oké, maar dit gaat te ver voor de eerste lijn, dit gaat voor de tweede lijn.
Ja.
Prima, juiste zorg op de juiste plaats.
Ja.
Weet je, en dat is uiteindelijk het meest efficiënt en ook het fijnst voor die patiënt, omdat die het geholpen wordt daar waar die geholpen moet worden.
Ja,
het is echt een steuntje in de rug, hè? Dat is het een beetje. Van, joh, je kan het, probeer het maar gewoon.
Ja.
Ga maar aan de slag.
Nou, ik hoop dat jullie een heleboel bekendheid kunnen geven aan jullie manier van zorgorganisaties en dat we met deze podcast ook een beetje mensen hebben kunnen inspireren. Dus dankjewel Rosalie Kiewiet-Kemper en Desiree de Groot. Fijn dat jullie hier over wilden vertellen. En aan de luisteraars natuurlijk hartelijke dank voor het luisteren. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met Merel van Dorp, Obesitas Platform en Overgewicht.nl. En de productie wordt verzorgd door Met Online. Dankjewel.